Goedemorgen iedereen.
Ja, het is toch altijd weer thuis. Voelt altijd dat ze thuis komen. Ik heb een spiegel meegenomen. En nu ben je natuurlijk heel benieuwd waarom ik een spiegel heb meegenomen op het podium. Maar ik ga het ook niet verklappen. Dus ik leg de spiegel even hier neer. En hij komt later wel weer naar voren in de preek. Dus ik leg hem eerst even hier neer. Nou, even spannend. Maar dat komt wel. Het is best om altijd te beginnen met, als je preekt, om te beginnen met samen door de Bijbel te lezen. Dus laten we de Bijbel open doen en laten we een stukje lezen uit Genesis 1, vers 26 tot 31. Genesis 1, vers 26 tot 31, de eerste hoofdstuk van de Bijbel. Je hebt zo in de Bijbel heb je zo bepaalde momenten die soort cruciale sleutelmomenten zijn in het verhaal. En één daarvan is het eerste hoofdstuk. Dus daar lezen we van de laatste vijf versen daarvan. Genesis 1, vers 26 tot 31. Daar staat er: God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee en over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hun en zei tegen hun: wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Ook zei God: hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde. Dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in het wilde leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op aarde rondkruipen, geef ik alle groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. God zag alles wat hij had gemaakt. Het was zeer goed. Het werd avond, het werd morgen, de zesde dag. Zo in het eerste hoofdstuk van Genesis, dan lezen we dat bij elke dag wanneer God iets geschapen heeft, dan zegt hij dat het goed is. Als hij het licht van het duister onderscheidt, dan zegt hij dat het goed is dat wat hij doet. Als hij de zee en het land maakt, dan zegt hij dat het goed is. Als hij de zon, de maan, de sterren, dan is het goed. En dan lezen we hier op het laatste vers, als God de hele schepping in zijn geheelheid aanschouwt, dan zegt hij: het is zeer goed. De schepping is zeer goed. En op die zesde dag wat we nu zo hebben gelezen, dan zoomen we zo hier een beetje in op wanneer God de mensen heeft geschapen. En dan staat er dat wij als mensen geschapen zijn in het evenbeeld van God. En dat is de toon dat wij als mensen toch iets van een bijzondere positie hebben in de schepping. En er zijn, als we zo deze tekst zo kijken, er zijn er zo drie punten wat het betekent om in Gods evenbeeld te zijn geschapen. Ten eerste betekent dat wij als mensen een soort speciale relatie hebben met God in vergelijking tot de rest van de schepping. Wij zijn als mensen geschapen in het evenbeeld van God, maar de dieren bijvoorbeeld niet. En daarin wordt er dus ook een onderscheid gemaakt. Je ziet ook door de Bijbelboek Genesis heen dat God ook in interactie is met mensen. Hij blijft met mensen opzoeken. Want hij heeft ze gemaakt in zijn evenbeeld. De tweede, dat wij geschapen zijn in Gods evenbeeld, betekent dat wij ook met elkaar, dat niet alleen ik in Gods evenbeeld zijn wij gemaakt, maar ook al deze mensen die hier in deze zaal zitten en daarbuiten. Dit was, in die tijd was dat misschien nog wel het meest bijzondere aan deze tekst. In de Babyloniërs en bij de Moabieten, dan was de koning geschapen in het evenbeeld van God. En de rest van de mensen, nou ja, dat deed er niet zoveel toe. Maar hier staat er wat nog duidelijk nog gemaakt, mannelijk en vrouwelijk. Iedereen is geschapen in Gods evenbeeld. Het maakt niet uit of je een hele belangrijke positie inneemt, of de koning bent van Nederland, of je hebt een heel onbelangrijke positie. Het maakt allemaal niks uit. Ieder mens is geschapen in het evenbeeld van God. Elke mens heeft daardoor waarde. En is van groot belang voor God. Dat is het tweede bijzonder wat we zo zien. En het derde is dat we ook een relatie hebben tot de schepping. Om te heersen over de schepping. We hebben verantwoordelijkheid om te zorgen voor de schepping. Dus een speciale relatie tot God. Een speciale relatie tot elkaar. En een speciale relatie tot de schepping. Ik denk wat het betekent is, ik denk als we zo zouden kijken naar helemaal naar het begin, naar hoe het was voor de zondeval, hier in het begin in hoofdstuk 1. Dan de manier hoe Adam en Eva met God spraken, met elkaar omgingen en met de natuur omgingen, weerspiegelden zij God. Ze waren een soort spiegel. Ze weerkaatsten iets van wie God is. Als je in de spiegel keek, als je naar Adam en Eva keek, dan zag je wie God was. Ik denk, het zou een beetje zo zijn als we nu na de dienst met z'n allen in een tijdmachine zouden stappen. En we zouden met z'n allen als heel Bethel zijn. Dan zouden we samen naar de tijd gaan voor de zondeval. En we lopen daar rond als een soort toeristengroep met een vlaggetje. En jullie lopen allemaal achter me aan. En we kijken zo rond in de tuin van Eden. Ik denk dat we verrast zouden zijn om te kijken wat we zouden zien. Dat we zien hoe Eva met God zo wandelt en zich nergens voor schaamt. En zo openlijk met God spreekt. Dan denk je, oh, dat is toch vet, zouden we waarschijnlijk tegen elkaar kijken, zeggen. Wat zou dat wel mooi zijn? Dat we kijken hoe Adam en Eva met elkaar omgaan. Wat gaan ze toch dienstbaar met elkaar op? Zoals Paulus dat ook beschrijft in Efeze 5. Dat je ziet hoe Adam zich dienstbaar opstelt richting Eva. En Eva zich dienstbaar opstelt richting Adam. Dus je denkt, oh ja, het zou toch ook mooi zijn als al onze relaties ook zo zouden zijn zoals bij Adam en Eva. Dat we kijken hoe zij zich zorgen maken over de schepping. En voor elk dier bezorgd zijn. Ze allemaal een naam geven. En zouden we kijken, oh, wat is dat bijzonder. En de reden waarom wij als toeristengroep zo verbaasd zullen zijn als we daar rondlopen. Is omdat we het zelf niet herkennen. Het is niet de situatie vandaag de dag op dit moment. We wandelen niet meer met God zoals Adam en Eva met God wandelden. We gaan niet meer met elkaar om zoals Adam en Eva aan het begin met elkaar omgingen. De manier waarom wij omgaan met de natuur is niet meer zoals het toen was. Dat komt omdat er iets gebroken is. Adam en Eva weerspiegelden wie God was. Maar nu niet meer. Wij weerspiegelen niet meer altijd wie God is. In ons gedrag, in de manier waarop we met God, in de manier waarop we met elkaar, in de manier waarop we met de natuur, weerspiegelen we niet altijd. Er is iets gebroken en dat komt, en dat lezen we als in Genesis 3, wanneer Adam en Eva ervoor kiezen om de boom van goed en kwaad, daarvan een fruit te nemen. Wanneer ze dat nemen, dan zeggen ze ook daarbij, ik wil graag voor het zeggen hebben wat goed of fout is. Ik wil graag zeggen wat goed is. God heeft daar iets over te zeggen, ik bepaal dat. En wanneer Adam en Eva eenmaal van die vrucht pakken, dan breekt er gelijk op dat moment iets. Ze schamen zich voor zichzelf. Ze vluchten weg van God. En we lezen al in Genesis 4, één hoofdstuk later. Dat Kaïn Abel vermoordt. Dat hij jaloers is op zijn broer. We lezen over Lamech. Die nog meer mensen vermoordt. En zelfs trots is op wat hij doet. Want in zijn ogen doet hij wat goed is. Maar zoals ik al zei, zeg maar in Genesis 4. Dan heb je dat Kaïn en Abel niet meer God weerspiegelden. Ze deden wat goed was in hun eigen ogen. En dan zie je ook met Lamech dat hij zoveel zondes begaat en trots is op wat hij doet. In zijn ogen doet hij iets wat goed is als hij mensen vermoordt. Wat misgaat bij de zondeval is dat mensen graag zelf voor het zeggen willen hebben wat hoort. Wat goed of fout is. En dus breekt die spiegel. Nou, ik weet niet, misschien zien jullie dan het al aankomen. Ik vind het ook zelf een beetje spannend hoor. Maar... Dus ja, de spiegel breekt. Dit is de situatie nu op dit moment. We weerspiegelen niet meer wie God is. En kijk. Dit is een beetje de situatie nu. Het is een spiegel dat niet meer werkt. En als ik zeg maar op een bepaalde manier zo hou, kan ik een klein beetje iets van mezelf zien. Heel soms zien we een klein beetje iets van wie God is, door de manier waarop we met elkaar omgaan. Maar de werkelijkheid is dat het gebroken is. Dat het niet is zoals het hoort te zijn. Dit is de situatie nu vandaag de dag. We weerspiegelen niet God. En dat zie je juist ook om je heen. Ik heb even de statistieken bijgepakt. Maar op dit moment zijn er wereldwijd 108 miljoen mensen op de vlucht. Nederland heeft 17 miljoen inwoners. 108 miljoen mensen zijn op de vlucht. Voor oorlog, voor hongersnood. Ze zeggen dat wereldwijd 11 mensen per minuut komen te overlijden omdat ze niet genoeg te eten hebben.
Het zijn allebei dingen die je niet horen te zijn. Zo hoort het niet te zijn. Zo was de schepping niet bedoeld. Dat zie je wereldwijd, maar dat zie je ook in Nederland. In Nederland zijn op dit moment 11% van kinderen tussen groep 6 en groep 8 worden regelmatig gepest op school. 1 op de 10 kinderen worden regelmatig gepest. 21% van vrouwen in Nederland tussen 18 en 24 heeft het afgelopen jaar te maken gehad met fysiek seksueel geweld. 1 op de 5 jonge vrouwen in Nederland heeft te maken met fysiek seksueel geweld in het afgelopen jaar. 9% van de kinderen heeft te maken met huiselijk geweld. Dat betekent 1 op de 10 kinderen in Nederland heeft te maken met pesten. 1 op de 10 kinderen heeft te maken met huiselijk geweld. 1 op de 5 jonge vrouwen heeft te maken met fysiek seksueel geweld. Er is nog helemaal niks over wat ze roepen op straat, maar gewoon alleen dat al. Dat betekent in deze zaal zullen er genoeg mensen zijn die iemand kent waar het te maken is met die gepest wordt. Of dat je iemand kent waar huiselijk geweld plaatsvindt. Of dat je ergens weet van iemand die fysiek seksueel geweld heeft meegemaakt. In deze zaal zullen en de werkelijkheid is misschien zelfs nog erger. Zullen er mensen zijn hier in deze zaal die dit nog hebben meegemaakt. Die dit zelf hebben meegemaakt. Dit zijn allemaal dingen die niet horen te zijn. Zo hoort de schepping niet te zijn. Hier zie je de gebrokenheid van de schepping. We weerspiegelen niet wie God is. En dat zie je met die grote thema's zoals dit. Maar dat zie je ook soms ook met kleinere thema's. Je ziet het met mensen die worstelen met verslavingen. Of dat ze niet nergens van los kunnen komen. Waar ze aan vastzitten. En dan merk je daar in de gebrokenheid van de wereld. Of dat mensen in de spiegel kijken. En dat ze zeggen, oh, wat stel ik toch weinig voor. Of wat ben ik toch dom. Ik stel toch niks voor. Of wat zie ik er toch lelijk uit. Dat mensen zichzelf helemaal naar beneden weten te praten. Terwijl we juist geschapen zijn. Ieder mens is geschapen in het evenbeeld van God. Je ziet, iedereen maakt het gebrokenheid van de schepping mee. We zien het om ons heen. En we zien het ook in ons eigen leven. Door verslavingen, door laag zelfbeeld, door grote thema's zoals dit. De ouderen maken dat ook mee. Je ziet het om je heen dat je vrienden of familieleden komen te overlijden. Het is allemaal dat soort situaties waar we zien. Het is de gebrokenheid van de schepping. Het is niet zoals het hoort te zijn. Het hoort iets nieuws te zijn. En kijk, ik kan proberen om die spiegel te repareren. Kijk, ik kan misschien denken, weet je wat, ik ga proberen. Ik pak allemaal stukjes en ik probeer die spiegel weer heel te krijgen. En dan probeer ik alle stukjes zo bij elkaar te plakken. En dan hou ik wel een masker voor. En dan zeggen wel mensen, Timo, hoe gaat het met je? Zeg je, ja, het gaat heel goed. Gaat heel goed. En dan probeer ik de spiegel weer in elkaar te zetten. Dan zet ik hele mooie foto's op Facebook of Instagram. Of dan komen mensen bij mij thuis langs. Zeg, Timo, hoe gaat het met je? Ja, het gaat hartstikke goed. En ik probeer zo langzaam die spiegel probeer ik heel te maken. Maar zoals je het misschien wel doorhebt, het gaat me nooit lukken. Het gaat mij nooit lukken om de gebrokenheid van de schepping te repareren. Ik kan mijn best doen. Ik kan proberen al die spiegelstukjes bij elkaar te krijgen. Ook al vind ik de allerkleinste stukjes. Het spiegel blijft gebroken. Ik kan het niet zelf repareren. En dan moet op een gegeven moment de realisatie komen. Ik kan het zelf niet. Ik kan het zelf niet oplossen, hoe graag ik het ook wil. En als je zegt, Heer, hier is mijn leven, mijn gebroken leven, wilt u het heel maken? Dat is de eerste stap in geloof. Het realiseren dat je het zelf niet kan, hoe graag je het ook wil. Dat je zegt, Heer, hier is mijn leven, wilt u het heel maken? En het bijzondere is, als je je leven geeft aan Jezus, dan zal hij niet gelijk in één keer alles repareren. Maar langzaam maakt hij me nieuw. en voor je het weet, en er zal een keer een moment aanbreken. Het zal niet nu zijn, er zal een dag aanbreken dat op een gegeven moment we allemaal nieuw worden gemaakt. En dan zal ik weer God weer spiegelen zoals het was daarvoor. Dan zullen we niet meer verbaasd rondlopen. Maar dan zullen we het allemaal meemaken in ons eigen leven. Dat we weer heel zijn. Dat de spiegel weer heel wordt. En wat ik nooit kon, kan God wel. En wanneer je leven geeft aan Jezus, dan komt de Heilige Geest in je wonen. En dan maakt hij je langzaam nieuw. En dat is niet makkelijk, dat is niet altijd leuk of fijn. Want de Heilige Geest kan zo soms dingen aanwijzen. Zeg van, Timo, kijk hier of daar. En dan misschien moet je dit of dat aanpassen. Maar op een gegeven moment maakt de Heilige Geest mij klaar voor iets moois in de toekomst. Hij maakt me op een gegeven moment weer heel. En daar kijken we naar uit. Dus ik wil met elkaar gaan lezen hoe dat eruit ziet in de toekomst. Dus we gaan met elkaar, we zijn begonnen aan het begin van de Bijbel. En we gaan nu door helemaal naar het einde van de Bijbel. Naar Openbaring 21. Openbaring 21, vers 1 tot 4. Openbaring 21, vers 1 tot 4. Dan staat er: ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem van de troon, die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Dat is waar we naar uitkijken. Dat er een dag zal aanbreken dat alles voorbij zal zijn. De statistieken in de hemel zien er heel anders uit. De statistieken van mensen die fysiek seksueel geweld meemaken, is nul. De mensen die dood meemaken, nul. Ja, mensen met een laag zelfbeeld of worstelen met verslavingen. Het zijn allemaal dingen die verleden tijd zullen zijn. Allemaal dingen die van die eerste dingen horen die van het voorbij zal zijn. En het zal nieuw zijn. God zal weer onder ons wonen. We zullen weer, net zoals Eva dat vroeger kon in de tuin, kunnen wij dan ook met God wandelen door de stad van Jeruzalem heen. Zo openlijk met God spreken en er zal geen zonde, geen schaamte zijn wat tussen ons en God in zal staan. Er zal een dag aanbreken waarin alles nieuw wordt gemaakt. En daar mogen we naar uitkijken. En tot die tijd is de Heilige Geest bezig om alles te herstellen, om nieuw te maken. Iedereen die de keuze maakt om Jezus te volgen, bereidt de Heilige Geest ons voor die grote dag. Hij maakt niet Timo naar een normaal of een beetje van goede jongen. Hij wil mij voorbereiden als hemelse burger. Dat ik een burger kan zijn die hier in deze stad rondloopt. En dat is een heel ander soort persoon. Want die gebrokenheid zal op een gegeven moment heel worden. En daar is de Heilige Geest dus nu op dit moment bezig in ieder van ons leven. En de reden waarom het soms lastig is om de Heilige Geest zijn weg te laten gaan, is omdat we soms graag willen doen wat goed is in onze eigen ogen. Dat is precies het probleem van Adam en Eva. Dat we graag van die boom willen pakken, dat we graag zelf willen bepalen wat goed of fout is. En het is een thema wat door de Bijbel heen loopt. In Spreuken 1 vers 7, een van de belangrijke versen van Spreuken, staat er: het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer. Het realiseren dus dat ik het niet altijd weet, maar dat ik luister naar wat God tegen mij te zeggen heeft. Of in het Bijbelboek Rechteren is het thema wat door het Bijbelboek heen gaat, is dat iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. En dat was ook het oorzaak van het vele kwaad wat er gebeurt in dat boek. Je leest over verschrikkelijke dingen die plaatsvinden en dat gebeurde omdat iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. Het is het realiseren, je leven geven aan God en zeggen: Heer, ik wil graag luisteren wat u tot mij te zeggen heeft. En ik wil graag proberen u te volgen, hoe moeilijk dat misschien ook soms is. Hoe moeilijk soms die boodschap ook is. Soms is die Bijbel ook best wel confronterend. Dat we dingen horen dat we denken: oei, dat is iets wat ik moeilijk vind om los te laten. En het is de Heilige Geest die ons helpt om langzaam te veranderen naar het beeld van God. Maar het probleem is dat mensen goed doen wat goed is in hun eigen ogen. En dat daardoor worden steeds meer dingen kapot gemaakt. Ik heb het zelf ook een beetje meegemaakt toen wij in Cambodja woonden. Wat we soms deden is, dan bezochten we zendelingen die woonden in de jungle. En dan was een zendelingsfamilie die daar woonde. En we gingen daar een keer op bezoek toen ik 10 of 11 jaar oud was. En we gingen daar een van die rotsen beklimmen daar in de buurt. En we klommen die rots omhoog. En zo ver als je kon kijken was er alleen maar jungle. Je hoorde constant die jungle geluid om je heen. Heel soms hoorde je ook wel olifanten, wilde olifanten in de jungle. En je had verhalen over dat er misschien tijgers te vinden was. Het was iets schitterends. Het was een van de mooiste uitzichten die ik heb meegemaakt. En 2, 3 jaar later bezochten we dezelfde zendelingsechtpaar weer. En we gingen weer diezelfde rots omhoog. En dat was bijna allemaal verdwenen. Ze hadden de jungle plat gebrand. Er was een groep Chinese investeerders gekomen. Die hadden het allemaal veranderd in rubberplantages. Want een rubberplantage, daar kun je veel meer geld aan verdienen dan aan een stuk oerwoud. Ze deden wat goed was in hun eigen ogen. Het was voor hun goed om geld te verdienen. De Chinese investeerder heeft waarschijnlijk een grote bonus gekregen daarna. Ah, dat is goed. Ik heb geld verdiend. Van een stuk grond waar eerst niks aan kon worden verdiend, heb ik nu wel geld uit weten te halen. Het kijken wat goed is in je eigen ogen. Als je Poetin vraagt, is het goed dat hij Oekraïne aanvalt? Zegt hij, ja, tuurlijk is het goed dat ik dat doe. Tuurlijk is het goed dat er duizenden mensen komen te overlijden door mijn keuzes. Het doen wat goed is in je eigen ogen. En het is ook soms ook lastig om geconfronteerd te worden met dingen die wij goed vinden, maar die de Bijbel niet goed vindt. Je ziet het ook als je 2 kinderen hebt die ruzie hebben met elkaar, die haalt ze uit elkaar. Dan zeggen ze allebei, het is de schuld van die ander. Die persoon die zei toen iets en toen moest ik wel slaan. En die andere persoon zei, ja, die persoon pakte mijn speelgoed en toen moest ik wel dit zeggen. We zijn heel goed in het vinger wijzen naar de ander. Jezus zegt ook, we vinden het ook heel makkelijk om de splinter te vinden in de oog van de ander. Maar de balk voor ons eigen oog, die is bijna niet te zien. Die vinden we heel moeilijk om onder ogen te kijken. En het kan misschien zelfs nu zijn dat je denkt, ah Timo, wat goed dat je dit zegt. Want er zijn mensen hier in deze zaal die doen dingen die niet goed zijn. En dan denk je, ah wat goed dat zij dit horen. Wat mooi. Wat mooi dat je hun eindelijk daarmee confronteert. En ik denk dat je dan juist de boodschap misslaat. Want we hebben elk van ons hebben een balk voor ons eigen oog. De gebrokenheid van de schepping is niet alleen te vinden bij andere mensen. Maar het is ook te vinden in ons eigen leven. En het oprecht zoeken naar God en het proberen te worden veranderd door de Heilige Geest. Dat is de eerste stap waarin de Heilige Geest ons langzaam heel maakt om ons klaar te maken voor die mooie toekomst. En ik hoop zo dat een beetje zo te hebben verteld. Ik heb zo het begin verteld over hoe het was aan het begin. Hoe het eruit zag in de tuin van Eden. Ik heb verteld hoe het eruit zag in de toekomst. Hoe mooi dat zal zijn in de toekomst. Maar de reden waarom we van Genesis 1 naar Openbaring 21 zijn gegaan, hoe we van Genesis 3 naar de zondeval, naar het mooie van Openbaring 21 komen. De reden waarom we vandaag naar die situatie zijn gekomen, is door wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. Door zijn offer, door wat hij heeft gedaan aan het kruis en door de opstanding van Jezus Christus 3 dagen daarna, mogen we naar zo'n mooie toekomst uitkijken. Het is niet door iets wat ik zo goed heb gedaan, maar het is door wat hij heeft gedaan. Wat juist in het midden van die Bijbel plaatsvindt. Dat is de reden waarom de Bijbel zo goed eindigt in Openbaring 21. Dat is de reden waarom wij hoop hebben voor de toekomst. Paulus zegt ook in 1 Korinthe 15, door de opstanding van Jezus hebben wij ook hoop op opstanding na de dood. Dat we weten dat de dood niet het einde is. Maar dat zoals bij Jezus na de dood de opstanding kwam, zo zal er ook voor ons na de dood de opstanding plaatsvinden. En daar mogen we naar uitkijken. Dus ik wil zo met elkaar eindigen samen door samen te bidden. En ik wil straks tijdens het gebed een moment laten voor stil gebed. En dan wil ik juist misschien een stilte van je hart, om dan misschien zijn er zonden of dingen waar je voor schaamt. Het kan verslavingen zijn of problemen zijn waar je mee worstelt. Grote dingen, kleine dingen. Dat je dat in de stilte dan bij God brengt. En dat je God vraagt om het nieuw te maken in je hart. En ik weet dat er soms misschien mensen zijn die zo. We schamen soms ook heel erg voor onze zonden, voor onze tekortkomingen. Maar ik hoop dat je toch de moed vat om het naar mensen toe te stappen en het uit te spreken. Want wanneer we het juist in het licht brengen, dan kan er juist verandering plaatsvinden. Dus laten we met elkaar bidden. Heer, wat bent u een grote en een goede God. Heer, dank je wat u heeft gedaan aan het kruis, Heer. En door de kruis en door de opstanding weten we dat er hoop is voor de toekomst. Dank u wel, Heer, dat de situatie waar we nu in leven, Heer, de gebrokenheid die we zien om ons heen, Heer, dat dat niet het einde van het verhaal is. En Heer, ik bid hier, wilt u juist bij iedereen zijn die juist iets daarvan meemaakt, Heer, die iets heeft meegemaakt of van pestgedrag of van seksueel geweld of van huiselijk geweld of die dingen zoiets heeft meegemaakt of van om hun heen ziet gebeuren. Heer, wilt u ons helpen, Heer, om het aan de gebrokenheid zo langzaam weer heel te krijgen. Heer, we leggen zo ons leven voor uw troon. We komen hier zo eerlijk en oprecht hier met onze gebrokenheid. Heer, we vragen hier, wilt u ons heel maken? Heer, in de stilte hebben we zo onze zonden gebracht voor u. Heer, ik bid hier, wilt u ons vergeven? Heer, wilt u ons helpen, Heer, om u te volgen? Elke dag opnieuw. Om met een schone lei aan de slag te gaan en te proberen om u te volgen. Heer, wilt u met uw Heilige Geest ons zo helpen? Als er dingen zo zijn in ons leven waar we, die niet goed zijn, die niet volgens u wil zijn. Heer, wilt u ze aanwijzen, Heer? En wilt u ons helpen om steeds meer op u te gaan lijken? Elke dag opnieuw. Bid ik hier in Jezus' naam. Amen.